Ik stel voor dat we in ieder geval even beginnen met lezen in de Filippense brief en wel daar waar we gebleven zijn. We hebben vorige keer, en toen was ik er trouwens ook, hebben we het gehad over het eerste gedeelte van Filippense 3. Nou, ik stel voor dat we daar vanavond dan ook het restant van lezen. En dan wil ik dan even beginnen bij vers 13 en dan lezen we dat hoofdstuk verder uit. Dus Filippense 3 vers 13. Tot en met 21. En daar staat: broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, tot zover de woorden van Paulus. We zijn in het begin van dat stukje wat we nou gelezen hebben een paar keer dat woordje gezindheid en eensgezind en zo tegengekomen. En dat heeft allemaal natuurlijk ook te maken, hè, uiteindelijk met waar het in deze brief centraal om gaat. En dat is de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Ja, je kunt de Filippense brief ook wel de brief noemen van de gezindheid van Christus. Want ja, die gezindheid van gehoorzaamheid aan de Vader en vernedering. Hè, dat is iets wat kenmerkend in deze brief ook zo naar voren komt. En Paulus die roept dat daar ook toe op, hè, in het tweede hoofdstuk van Filippense. Dat hij zegt van nou, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hè, die, en dan krijg je dat hele indrukwekkende gedeelte. Hè, dat Paulus zegt, die in de gestalte God zijnde het goden gelijk niet als roof heeft geacht. Maar zich ontledigd heeft en aan de mens gelijk geworden is en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En daar zie je al, zeg maar, die gang van Christus, de verhoogde, naar de mens, naar de leidende mens, hè, de dienstknecht die uiteindelijk zijn leven gegeven heeft. Daar blijft het niet bij. Hè, dus het gaat in de Filippense brief niet alleen maar om de vernedering van Christus. Het gaat vervolgens natuurlijk ook weer om de verhoging van Christus. En daarmee vervolgt Paulus ook. Hè, want dan zegt hij, hem heeft God uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Ja, en die naam, dat is uiteindelijk de naam van de Heere zelf. He, die we dan in het Oude Testament vooral tegenkomen. Nou, we komen hem eigenlijk niet tegen in het Oude Testament, want het is vertaald met het woordje Heere. Maar dan zie je daar wel Heere staan met allemaal hoofdletters. He, 5 hoofdletters, als je de HSV hebt. En de MBG 4 hoofdletters. Maar het zijn allemaal hoofdletters. Dan weet je, daar staat de naam van God. Yahweh. He, de Ik Ben. En die naam, die naam boven alle naam, de allerbelangrijkste naam die er is, ja, dat is de naam die aan de Heer Jezus Christus gegeven is in zijn verhoging en in zijn verheerlijking. Nou, en als Paulus zegt van, nou weet je, laat die gezindheid nu in u zijn, dan zegt hij dat tegen gelovigen. En dan is er toch wel het mooie daarvan, dat is dat de gelovigen van nu, dat hij al deel heeft aan die verhoogde positie. Dus wij hoeven niet, in de gezindheid van Christus te wandelen opdat we ook verhoogd worden. Maar het uitgangspunt voor ons als gelovigen is anders. En dat is natuurlijk gebaseerd op het verlossingswerk, op het heilswerk van de Heer Jezus Christus. Maar ons uitgangspunt is anders. Wij zijn al boven. He, en misschien denk je van ja, goed, dat is een mooie gedachte. He, maar waar vind ik dat? Nou, dat vind je natuurlijk terug in de Bijbel. He, als je in de Efezebrief leest, dan heeft Paulus het daar in het tweede hoofdstuk over het feit dat je door genade behouden bent. He, dat is één ding. Maar hij zegt dan vervolgens ook, ja, je bent ook met Christus levend gemaakt. Je bent met Christus opgewekt. En je bent met Christus in de hemelse gewesten gezet. En dat is nou juist ja, zo bijzonder dat je als je Filippenzen 2 leest. En je leest daar over die uitermate verhoging van de Heer Jezus. En als je dan daarna zet die tekst uit Efeze 2. Meestal uit mijn hoofd vers 6. Van dat je met Christus gezet bent in de hemelse gewesten. Hè, dan ja, weet je, dan is dat iets waar je ja, zo ongelooflijk blij en dankbaar mee en voor kunt zijn. He, dat je je mag realiseren dat God je ja, uit deze wereld getrokken heeft. Paulus schrijft in de Colossenzenbrief, schrijft hij dat je overgezet bent vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat zijn allemaal van die zaken, ja, die heeft God tot stand gebracht. He, ik zeg wel eens van ja, toen ik tot geloof kwam, toen had ik daar werkelijk geen idee van dit soort dingen. He, toen ik tot geloof kwam, was het enige wat toen de tijd voor mij belangrijk was, was dat ik behouden was, weet je wel. En, want ik ging toen ook naar een kerk waar werd verkondigd dat de Heer elk moment zo'n beetje terug kon komen. Daar moest je altijd voor bereid zijn. En was jij erbij? He? Nou, ik was er niet bij. Totdat ik mijn knieën heb gebogen en de Heer heb toegelaten in mijn hart. Hè? Tenminste, zo dacht ik dat allemaal. Alleen veel later ga je ontdekken hè, dat God het zelf is die dat alles ja, tot stand heeft gebracht. Hè? Ook in jouw leven. Hè? Hij brengt het allemaal tot stand. En je mag in het geloof, ja, mag je die dingen aanvaarden en mag je daaruit leven. En mag je ja, ook van die dingen genieten. Hè? En mag je ontdekken dat je ja, in de Heer Jezus Christus je plek hebt ontvangen boven in de hemel. Nou, dat is prachtig onderwijs. U weet misschien wel, ik denk dat we daar ook zo'n beetje mee begonnen zijn. U weet misschien wel hè, dat de Filippense brief, die is op een zeker moment geschreven. Dat is logisch, want hij staat bij ons in de Bijbel. Maar hij is ook op een bepaald tijdstip geschreven. He, dus als je het boek Handelingen leest en je volgt het boek Handelingen, dan zijn er verschillende momenten waarop je kunt zeggen van nou, toen heeft Paulus of Petrus of Jacobus, Johannes, heeft die of die brief geschreven. Dat is allemaal vrij nauwkeurig terug te vinden, zeker als het om de brieven van Paulus gaat. He, dus dan kun je zo terugvinden, Handelingen 17, nou, toen heeft hij de Thessalonicense brieven geschreven, noem maar wat hè. Handelingen 18, ja, daar is de Romeinenbrief geschreven, vanuit Korinthe. Allemaal van dat soort zaken kun je allemaal terugvinden. Nou, wat je ook ontdekt in het boek Handelingen is dat Paulus op een zeker moment gevangen genomen is in Jeruzalem. En vervolgens via Caesarea gestuurd is naar Rome toe. En daar heeft hij gewoond 2 jaar lang met huisarrest. Hè, en hij kreeg toestemming om op zichzelf te wonen, staat er aan het eind van Handelingen, met de soldaat die hem bewaakte. Nou, en Paulus die komt daar terecht in Rome. Hij is een gevangene die bewaakt wordt. En dat blijkt uit de woorden die in de Filippenzenbrief gebruikt worden namelijk. Hij is een gevangene die bewaakt wordt door soldaten die deel uitmaken van de persoonlijke lijfwacht van de keizer, de Romeinse keizer van toen. Er wordt in de Efezebrief, daar wordt gesproken over dat Paulus in ketenen zit, hè, dat zegt hij dan zelf. En ik las van de week, of vorige week las ik dat woord ketenen, hè, wat daar gebruikt wordt, dat te maken heeft met een schakelketen. En dat was een keten die kreeg iemand, een gevangene kreeg die om, en daarmee was die verbonden aan de soldaat die hem bewaakte. Want ik had eigenlijk altijd een beetje het idee van, nou ja, Paulus, huisarrest, die zit daar gewoon in betrekkelijke vrijheid, zit hij daar achter zijn bureau te schrijven en dat soort dingen, weet je wel. Nou, hij zal ook vast wel een bepaalde vrijheid hebben gehad, maar het lijkt er dus eigenlijk op dat hij 2 jaar lang geketend was aan een soldaat die hem bewaakte. Hè? En dat was ook niet altijd dezelfde soldaat trouwens, die werd ook 2 keer per dag gewisseld. Dus elke 12 uur een volgende soldaat. Dat is wat. Nou, kijk, hè, degene die daarover schrijft, die is er ook niet bij geweest en wij weten het ook niet. Je gaat alleen maar af op wat is de betekenis van bepaalde woorden en zo. Maar goed, stel dat dat zo is. He, dan zat Paulus daar dus 2 jaar lang gevangen. Dat is 2 keer 365 dagen. Dat is 730 dagen. He. En dat keer 2, want om de 12 uur moest er eentje vervangen worden. Zit je op 1460 soldaten die hij versleten heeft in zijn gevangenschap. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze allemaal iets gehoord hebben van het evangelie. En het mooie is van de Filippense brief. He, dat Paulus... Je kunt dat hier bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 4 vers 22. Dat Paulus de groeten doet. Hij zegt, al de heiligen groeten u. En dan zegt hij erbij, voor al die van het huis van de keizer zijn. He, dus daar heb je zoiets. En in het eerste hoofdstuk van Filippenzen. Daar zegt hij in vers 12 en 13, ik wil dat u weet, broeders, dat er wat met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Nou, dat woord gerechtsgebouw, dat wordt in andere vertalingen weergegeven met hof. Als je de Engelse vertaling leest, dan staat er palace, paleis. Maar het duidt in ieder geval op het gebouw van de Pretoriaanse garde. Het pretorium, dat is ook wat er gewoon staat namelijk. En die Pretoriaanse garde in Rome, dat was de lijfwachten van de keizer. Ja, dat is eigenlijk een wonderlijke zaak. Hè, en nou ja, we hebben daar destijds ook wel even bij stilgestaan, vorig seizoen. Maar als je dan ook nog realiseert dat de keizer waar het hier om gaat, dat keizer Nero geweest is. Hè, dan denk je helemaal van hoe is het mogelijk. En trouwens, keizer Nero is ook de keizer geweest waar Paulus zich op beroepen heeft. Want Paulus dreigde op een gegeven moment vrijgelaten te worden in Jeruzalem. Alleen, hij zegt van ja, als ik vrijgelaten word, dan word ik omgebracht. De Joden die hadden een complot tegen hem gesmeed. Dat betekent mijn dood. Dus hij zegt, ik beroep mij op de keizer. Hij was een Romein, hij kon dat doen. Ik beroep mij op de keizer. En dan zegt de stadhouder, die zegt van op de keizer heb je je beroepen, naar de keizer zul je gaan, weet je wel, van die legendarische woorden. Maar als je dan vervolgens ook weer kijkt, ja, hij is vanaf dat moment een gevangene van Rome. En hij wordt ook met alle zorg, ja, wordt hij ook omgeven. He, je kunt in handelingen terugvinden dat Paulus op een zeker moment van Jeruzalem als gevangene gebracht wordt naar Caesarea. Dat ligt aan de kust. He. En de overste, Romeinse overste, die is bang dat Paulus iets zal overkomen 's nachts, want ze gaan het 's nachts doen. En als je dat dan naleest, dan ontdek je dat Paulus onder begeleiding van 470 soldaten... van Jeruzalem naar Caesarea wordt gebracht. He? Ja, dan kun je aan de ene kant zeggen natuurlijk van, nou, wat een zorg van de Romeinen, wat een aardige lui zijn dat toch, weet je, dat die zo goed voor hem gezorgd hebben. Maar ja, de andere kant is natuurlijk ook dat de Heer zelf hem bewaakt heeft. He? Dat hij daar terecht zou komen. Een tijdje daarvoor had de Heer namelijk nog tegen Paulus gezegd, 's nachts in een visioen, zoals je van mij getuigd hebt hier in Jeruzalem, zo moet je ook van mij getuigen in Rome. Dus, of er nou 1000 soldaten van Rome waren geweest, of dat er 2 waren geweest, dat maakt eigenlijk ook niks uit. Als de Heer dat gezegd heeft, dan betekent dat Paulus naar Rome moest. Nou, en dat gebeurt ook. He, en zo komt hij daaraan, en dat wordt in de laatste 7 hoofdstukken van Handelingen, wordt beschreven... het verloop van zijn gevangenschap. Eerst in Jeruzalem, dan in Caesarea, dan in Rome. Nou, en als hij dan in Rome is aangekomen, dan is ook duidelijk geworden. Ook dat kun je trouwens gewoon in Handelingen teruglezen. Dan is ook duidelijk geworden dat het volk van God, Israël, en het Joodse volk in het bijzonder, dat het volk niet tot het geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. En dan eindigt Paulus, Lucas schrijft het op, Paulus die eindigt met de woorden: nou, hè, nu jullie het verworpen hebben, nu wenden wij ons tot de heidenen. Hè, en die zullen ook horen. Dit heil Gods is gezonden tot de heidenen. En, nou, en dan eindigt Handelingen met de woorden dat Paulus het koninkrijk verkondigde. En dat hij onderwijs gaf over de Heer Jezus Christus. Nou, en als je dan wil weten, wat is het onderwijs over de Heer Jezus Christus wat Paulus op dat moment geeft? En wat is het koninkrijk wat hij op dat moment predikt? Dan moet je lezen in de brieven die op dat moment geschreven zijn. En dat zijn bijvoorbeeld Efeze, Filippenzen en Colossense. En dan lees je dus in de Colossensebrief dat je overgezet bent in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ik haal omhoog met mijn hand. Maar dat komt omdat de Zoon van Gods liefde boven is. En wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Daar is dus dat koninkrijk. En als je wil weten wat voor onderwijs hij gaf over de Heer Jezus, nou, dan kun je bijvoorbeeld in Efeze, Filippenzen en Colossense daar alles over lezen wat je weten moet. Niet meer en niet minder. He, en dat is daar terug te vinden. En, nou, en dan kom je weer terecht op die Filippense brief in dit geval. Want meer dan in beide, in die twee andere brieven, vind je in de Filippense brief, ja, hoe Paulus daar schrijft over de Heer Jezus en dan in het bijzonder over zijn gezindheid. He, en ja, die gezindheid, daarvan zegt Paulus, laat die gezindheid in u zijn. He, dat is onderwijs van de apostel Paulus, uiteindelijk voor de tijd waarin we nu nog steeds leven. He, en hoe belangrijk is dat, broeders en zusters? En ja, als je dan dat derde hoofdstuk leest, en we zijn al begonnen bij vers 13, he, dan lees je daar ook, ja, dat Paulus, als hij over zijn eigen houding spreekt, hè, als gelovige, maar vooral natuurlijk ook als dienstknecht van de Heer, hè, dan zegt hij in vers 13, broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar ik doe één ding, vergeten wat achter is en mij uitstrekken naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs, letterlijk, van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Zo staat het er. De prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Het gaat hier niet om een aardse roeping. Het gaat hier ook niet om een hemelse roeping. In de zin van de hemelen als schepping van God. Het gaat hier om de bovenroeping. En boven, dat is de plek waar Christus nu is. Dat is de plek waar God is. Dat is de plek waar hij de naam ontvangen heeft. Boven alle naam. He, en waarin hij boven al wat is, ja, ook gesteld is. Nou, en weet je, die, kijk, als Paulus zegt van, ik vergeet wat achter ligt. En we hebben daar toen de tijd ook zo bij stilgestaan. Dat heeft te maken natuurlijk met de kwaliteiten van Paulus. Hè. We hebben toen gezien, ik weet niet of je het zich nog herinnert, maar toen hebben we ook gelezen, he, dat Paulus zo'n rijtje opsomt, dat hij uit de stam Benjamin komt en dat hij een Hebreër is en dat hij op de achtste dag besneden is en wat nog meer. Nou, dat hij een vervolger is geweest van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft in de wet onberispelijk. Hij was een Farizeeër, zo omschrijft hij zich. Nou, en wat Paulus betreft moet hij zeggen en kan hij zeggen, ik vergeet wat achter is. Dat zijn die dingen die hij, die kan hij rustig vergeten. En hij strekt zich uit naar wat voor is. In vers 7. Daar schrijft hij, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus ja, het gaat voor hem alleen nog maar om Christus. Dat is waar het om draait. En kijk, ik denk dat wij, zoals we hier zitten, dat wij niet, zeg maar, dezelfde kwalificaties hebben die Paulus had en die hij achter zich liet. He, ik bedoel, ik weet niet hoeveel oud-fariseeën hier zitten, maar het zullen er niet veel zijn, denk ik. Maar wij hebben andere dingen die we achterlaten. Hè? Kijk, je kunt natuurlijk ongelooflijk blijven roeren in alles wat je achter je hebt. Hè? En waar je op staat en hoe geweldig je ontwikkeld hebt tot dusver. Weet je wel, ik noem maar wat. Maar ja, weet je, in het licht van de genade van God stelt het allemaal niet zo heel veel voor. En ja, zoals Paulus de dingen achterliet, zo mogen wij ook de dingen achterlaten. En wij mogen ons richten op wat voor is. En wat voor is, wat aan de voorkant komt, wat er aankomt. Ja, ik denk wel eens, als je zo in deze tijd leeft. Hè, ja, ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, van, het wordt er ook niet echt leuker op zo. Hè? Ja, daar kan je een beetje zielig over doen natuurlijk. Maar ik bedoel, ja... Hè, wij zijn natuurlijk allemaal van die cafébezoekers, weet je wel. Nou, en dan moet je je eerst laten zien, weet je wel. Of je moet eerst laten zien dat je er wel in. Nou, maar dan mag je op het terras. Ja, maar als je dan toch even plassen moet, dan mag dat weer niet, weet je wel. Dus als je zo aan al die dingen denkt, weet je. En dan wordt het er niet leuker op. Maar goed, dat heeft niet zozeer alleen maar te maken met de situatie waarin we zitten. Dat is natuurlijk gewoon de lijn. In dit tegenwoordige tijdperk waar we in zitten. Hè, en we kunnen gerust zeggen dat het grootste deel van het tijdperk, dat ligt al achter ons hoor. Zeker als je realiseert dat het huidige tijdperk, dat wordt wel de huidige eeuw genoemd in de Bijbel. Dat het al begon, dat die al begon met de zondvloed of na de zondvloed. Dus vanaf Noach. Hè, loopt dat door, zeg maar ongeveer 2500 jaar tot Christus en dan nog eens een keer 2000 jaar erbij, dan zit je bij ons, 4500 jaar, het meeste ligt al achter ons. En dat is het tijdperk, hè, de eeuw waarvan Satan de God is, zegt Paulus. Hè, hij is de in die zin ook de vorst van de duisternis. En we zien die duisternis, ja, wij hebben dan het geluk tussen aanhalingstekens, dat wij dan weer in deze tijd leven. Hè, maar wij leven in de tijd dat die duisternis steeds meer aan de oppervlakte komt. En dat is waar je ja, eigenlijk bij bepaald wordt. En nee, inderdaad, dan wordt het er niet leuker op. Hè, hoe goed wij het hier in feite ook hebben natuurlijk. Hè. Maar goed, er gebeurt van alles. En toch zegt Paulus, ik vergeet wat achter is. En ik kijk uit naar wat voor is. Moet Paulus zich dan verheugd hebben op wat er aankomt hier op aarde? Nou, dat lijkt me toch niet. Hè? En misschien moeten we ook wel zeggen, broeders en zusters, dat als Paulus zegt van ik strek mij uit naar wat voor is, ik jaag naar het doel, dat dat vooral ook te maken heeft met wat boven is. Hè? Voor, dat mag je denk ik in dit geval ook wel opvatten als boven. En tegelijkertijd, voor zover wij vooruit gaan in de tijd waarin we nu leven, mogen we in alle omstandigheden weten dat de Heer bij ons is. En dat Hij ons beschermt en dat Hij voor ons zorgt en dat Hij zorgt waar wij, dat wij terechtkomen waar we terecht moeten komen. Ja, weet je, dat willen we misschien nog wel eens vergeten, maar zo is het denk ik wel. Dat we het simpelweg van de Heer mogen verwachten. Ja, weet je, dan is het ook gewoon fijn om naar de Bijbelstudie te gaan, bijvoorbeeld. He, want dan ben je gewoon bezig met de dingen van de Heer. Eigenlijk ben je dan bezig met zoeken wat boven is. Nou, dat is natuurlijk wat ons opgedragen wordt in de Bijbel. He, en mogen we ja, ook gewoon even de dingen loslaten, weet je wel. Dat is op zich al heerlijk, dat je eventjes niet ergens anders aan hoeft te denken. He, en nou, zo mag dat, zo moet dat. En we ja, mogen dat doen in de gezindheid van Christus. En we zien dat de apostel Paulus ook in die gezindheid van Christus wandelde en liep. Of zelfs joeg, zo staat er. Want hij zegt in vers 14, tweede deel. Hij zegt, ik jaag naar het doel, de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Daar gaat het naartoe. Dus dat is blijkbaar wat voor ligt. En dan snap je al, dat wat voor ligt, ligt inderdaad boven. Want het is de bovenroeping, de prijs bedoel ik, van de bovenroeping van God. Nou, en dan gaat hij verder. Dan zegt hij in vers 15, laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, Ik heb hier in de voetnoot van de HSV, daar staat volwassen, streepje, letterlijk volmaakt. He, dus laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn. Kijk, even daarvoor heeft Paulus nog gezegd, in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. En dan zegt hij hier, laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn. En dat heeft natuurlijk, houdt natuurlijk wel verband met elkaar. En het laat ook zien dat als het om vers 15 gaat, dat het gaat om de groei. Hè? Datgene wat je gewoon al bereikt hebt, als je ook als gelovige mag leven in de zekerheid dat je, ja, dat moet je niet verder vertellen natuurlijk, maar dat je in Christus volmaakt bent. Hè? En je hebt de volheid verkregen in hem, zegt Paulus. Als je dat weet, hè, dan weet je dat je, ja, dat je inderdaad ook aan die volwassen kant mag leven als gelovige. Volwassen, volmaakt. Hè, er staat, laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn, deze gezindheid hebben. Welke gezindheid is dat? Nou, even in het groot, de gezindheid van Christus. Maar wat meer in het klein, dat is wat Paulus dus in vers 13 en 14 zegt. En vooral vers 14. Vergeten wat achter is, uitstrekken naar wat voor is, namelijk de prijs van de bovenroeping van God. Nou, en dan zegt hij, laten wij dan, voor zover wij volmaakt zijn, deze gezindheid hebben. Dus dat is de gezindheid waartoe Paulus ons oproept om die te koesteren. En als je wat anders gezind bent, zegt Paulus, nou, dan zal God je dat wel openbaren. Dat is mooi, hè? Dat kon hij natuurlijk zeggen, of schrijven. Kijk, dat zou een beetje knullig zijn als ik dat zou zeggen natuurlijk. He, dat als ik zou zeggen tegen u van, nou, denk je nou anders dan ik over de schrift? Nou, dan openbaart God jou dat nog wel. Voel je wel? Dat er komt wel een beetje eigenwijs over. He, want daarmee zeg je, ik heb het goed. Want God gaat het jou openbaren, niet mij. Dus dan moeten wij... Nou, daar moeten wij niet eens voorzichtig mee zijn. Dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Hè? Dit soort dingen zeggen. Ah, wacht maar. Tot het kwartje valt bij jou. Ook zo eentje, weet je wel. Ah, daar moet je een beetje mee uitkijken. Maar Paulus, die kon dat wel zeggen. Paulus was een dienstknecht van God. Door de wil van God een apostel. En hij was, ja, wat dat betreft als apostel ook op een bepaalde plek neergezet door God. In de heilsgeschiedenis. En hij had in die zin alle recht om dat met alle vrijmoedigheid te mogen zeggen. He, God zal het je wel openbaren. Maar, zegt hij dan vervolgens, tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten we eensgezind zijn. Dus wij zitten wel moeilijk te doen over nu, weet je wel, dat er weinig eensgezindheid is onder gelovigen. He. Maar dat was blijkbaar in Paulus' tijd ook gewoon wel zo. He. Dus niks is wat dat betreft ons vreemd. Wat dat volmaakt betreft. Dat woordje volmaakt. Dat is afgeleid van een woord dat betekent doel of doeleinde. Dus laten wij voor zover wij volmaakt zijn. Dat betekent laten wij voor zover wij het doel hebben bereikt. En dat woord, dat is direct verwant aan bijvoorbeeld de woorden die de Heer Jezus uitsprak aan het kruis toen hij zei: het is volbracht. He, daarmee zei hij in feite: het doel is bereikt. En dat was dan het doel, de afronding van het lijden van Christus. Het doel is bereikt. Paulus gebruikt dat woord ook wel een paar keer. Dat volmaakte. Ik heb even twee teksten opgezocht. De ene in de Efezebrief. Dus we moeten een beetje terugbladeren. Efeze 4. In Efeze 4. Nou, daar schrijft Paulus. Even kijken hoor. Even bij vers 11 te lezen. over de gaven van Christus aan de gemeente. En er staat, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. Dus in dit geval, in deze context, zijn de gaven die Christus geeft aan het lichaam, zijn in dit geval deze bedieningen. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En we leren uit Efeze 3 en Efeze 2 dat apostelen en profeten betrokken zijn bij de fundamentlegging destijds van het lichaam van Christus. Dus dan ga je 2000 jaar terug zo'n beetje. En dan staat er, vers 12, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. En dat woordje volwassen, dat zie je hier ook weer in de voetnoot staan, dat is volmaakte. De maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus daar gaat het naartoe. Dat is wat God betreft de bedoeling met het lichaam van Christus, dat dat lichaam in zijn geheel tot een volmaakte man komt. Een volwassen, zo wordt het dan weergegeven. Nou, volwassen, dat betekent dat je uitgegroeid bent. Maar volmaakt in de zin van dat je rekening houdt met dat doel waar dat woord mee te maken heeft. Dat is eigenlijk veel meer waar het hier om draait. Dus God, ja, die heeft een bepaald doel met dat lichaam van Christus. En daar werkt alles naartoe. In de Colossensebrief, daar komt het ook een keer voor. Efeze komt er maar één keer voor. Colossense, daar lezen we het in het eerste hoofdstuk, Colossense 1. Begin ik bij vers 25 eventjes te lezen. Want er staat dan, daarvan ben ik een dienaar geworden. Waarvan? Nou, aan het eind van vers 24 staat, zijn lichaam, dat is de gemeente. Nou, daarvan ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, of vol te maken. Namelijk, het geheimenis, dat letterlijk vanaf de eeuwen en vanaf de geslachten verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus ik zei net van Efeze, Filippenzen, Colossense is geschreven gedurende die tweejarige periode dat Paulus in gevangenschap zat. Dus als hij hier zegt, in vers 26, over het geheimnis, dat dat nu geopenbaard is, dan heeft dat dus betrekking op die 2 jaar. En toen is het dus geopenbaard en toen was de openbaring ook afgerond. Aan hen, vers 27, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. En dan staat er, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Nou, en dat laatste, dat volmaakt stellen, dat is weer datzelfde woord als wat in Filippenzen 3 ook gebruikt wordt. Voor zover wij volmaakt zijn, in dat zinnetje. En je ziet hier dat als het om de bediening gaat van Paulus en de verkondiging, ja, dan is er eigenlijk maar één die hij verkondigt en dat is Christus in u. En dat de bedoeling is van die verkondiging dat ieder mens, want het is namelijk in deze periode van Gods plan voor ieder mens beschikbaar. Het is niet eerst de Jood, ook de Griek, zo zeg maar. Maar het is voor ieder mens, alle mensen, is het voor bestemd. Nou, opdat ieder mens, dat zij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Nou, datzelfde woord voor volmaakt, dat gebruikt Paulus dan in Filippenzen 3 ook. En dan zegt hij in vers 15 dus, laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn deze gezindheid hebben. Dus die gezindheid van vergeten wat achter is en je uitstrekken naar dat wat voor is. Dat staat blijkbaar in een soort verhouding met de volmaaktheid. En ja, misschien mag je wel zeggen van hoe meer je achterlaat of hoe meer je let, hoe minder je let op de dingen die achter zijn, hoe volmaakter je bent. Hè? Als je een zelfbeeld hebt waarbij je denkt van tjoh, ik kan helemaal niks en ik ben helemaal niks en ik word ook nooit wat, weet je wel. Dan is dat heel vaak gegrond op wat er in het verleden gebeurd is. He, en natuurlijk, wij kunnen niet zomaar ons verleden even uitgummen. He, maar het hoeft ook niet uitgegumd te worden, want het heeft gemaakt ons gemaakt tot de persoon die we zijn. He, en het hoort er allemaal bij. Maar het is niet zo dus dat we daarin moeten blijven ronddraaien. He, we mogen dingen achterlaten. En we mogen weten, het beste komt nog. Het gaat alleen maar de goede kant op. En dan zou je dat misschien naar de mens niet zeggen, maar wat God betreft gaat het gewoon de goede kant op. He? Hoe zwarter het hier wordt in deze wereld, hoe groter het licht zal zijn dat verschijnt als Christus wederkomt en zal laten zien wie het hier werkelijk voor het zeggen heeft. En ja, weet je, daar gaat het naartoe. Nou, Paulus gebruikt in dat gedeelte, in die paar versen die we lezen, vers 15, vers 16, gebruikt hij steeds dat begrip dus gezindheid. He, gezindheid, andersgezind zijn of eensgezind zijn, vers 15 en 16. En dat woordje gezindheid of gezind zijn, nou dat is dus hetzelfde als wat in Filippenzen 2 gebruikt wordt voor de gezindheid die in Christus Jezus was. En dat is ook hetzelfde als woord als wat we in Colossenzen 3 lezen, als er staat bedenk de dingen die boven zijn. Dat woordje bedenken is precies hetzelfde woord als wat hier wordt vertaald met gezind zijn. Dus bedenk de dingen die boven zijn, dat is een bepaalde gezindheid die je hebt. Dat je bent gericht op de dingen van boven. Nou, dan zegt Paulus, vers 16, hij zegt, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. En dan komt het, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want, zegt hij dan, velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. He, als je dat tussenzinnetje even weghaalt, wat in vers 18 tussen streepjes staat, dan staat er, want velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En als je het helemaal weergeeft zoals het hier staat, dan staat er, want velen wandelen vijanden van het kruis van Christus. Dat woordje als, dat staat er dus eigenlijk niet. Maar goed, dat is er wel zo tussen gekomen. Velen wandelen als vijanden. Je zou ook mogen zeggen, velen wandelen zijnde vijanden van het kruis van Christus. Nou, het is een beetje lastig te ontdekken wie nou precies de vijanden zijn waar Paulus het hier over heeft. Dat kan te maken hebben namelijk met gelovigen die ook een bepaalde plek hebben, maar die zich vijandig opstellen. Wat dat betreft is het misschien wel goed om heel eventjes door de Filippenzenbrief te lopen en even te kijken naar de teksten waar Paulus schrijft over de tegenstanders. Want er zijn wat teksten, daar schrijft hij namelijk over die tegenstanders. Eerst eventjes naar hoofdstuk 1 vers 15, vers 15 tot 19... Daar staat, sommigen prediken Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Wat dan? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Nou, we hebben het daar destijds over gehad. Maar hier gaat het dus over mensen die Christus prediken. Maar ze doen het uit afgunst en twistzucht. Ze doen het niet oprecht. Nou, moet die Bijbelstudie nog maar een keertje naluisteren hoe dat allemaal precies in elkaar zat. Maar dit zijn tegenstanders en die bevinden zich onder de gelovigen. Nou, een stukje verder, vers 27 en 28 van hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus: alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt, dan heb je die gezindheid weer, door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Dus ook hier schrijft Paulus over tegenstanders. Nou, je zou aan één kant kunnen denken, die tegenstanders, dat zijn die mensen die wel Christus prediken, maar het uit een verkeerde motivatie doen. He? Dat zou kunnen. Het volgende vers, waar Paulus ook over tegenstanders schrijft, dat is in vers 2 van hoofdstuk 3. Ja, daar kom je het woord tegenstander niet tegen, maar goed, je kunt in dat vers wel lezen dat het over mensen gaat waar Paulus enige moeite mee had, zeg maar. Want hij zegt: let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. En zeker als je het vervolg leest, hè, dat Paulus iets zegt van over op vlees vertrouwen en dat hij van die specifiek Joodse dingen noemt. Dat laat wel zien dat als Paulus het hier heeft over de versnijdenis, dat het dan ook gaat over tegenstanders. Ja, die we waarschijnlijk moeten zoeken onder de Judaïsten. He, mensen die zogenaamd de besnijdenis prediken, maar Paulus zegt nee, het is versnijdenis. Het is gewoon verdraaiing van wat er in werkelijkheid aan de hand is. Dus als je dan aan het einde van hoofdstuk 3 terechtkomt bij degenen die wandelen zijnde vijanden van het kruis van Christus, he, dan kun je dus met terugwerkende kracht kun je eerst denken aan degenen die genoemd worden de versnijdenis. En je kunt misschien ook denken aan degenen die in hoofdstuk 1 genoemd worden als de tegenstanders. He, die de gelovigen schrik aanjagen. Paulus zegt van ja, zij wandelen als vijanden of zijnde vijanden van het kruis van Christus. Nou, dan geeft hij vervolgens wat informatie, en dat gaan we even bij langs, over vijanden van het kruis van Christus. En wat zijn dat en hoe zit dat precies? Hij zegt in vers 19, kenmerk, hun einde is het verderf. En hij zegt, hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Als je nog even denkt aan Filippenzen 1, vers 28, in de tweede helft van dat vers, dan staat er voor hen, die tegenstanders, is dit een duidelijk teken van verderf. Dan heb je hetzelfde woord verderf. Nou, en dat zie je in hoofdstuk 3 dus ook terug. Hun einde is het verderf. Trouwens, dat woordje einde, dat hier staat, dat is dat woordje doel of doeleinde, waaraan het woord volmaakt is gekoppeld. Nou, hier heeft het niet met een volmaakt einde, maar hier heeft het dus wel met een doeleinde te maken. Waar zijn die tegenstanders op gericht en waar loopt het op uit? Nou, Paulus zegt of waar zijn die vijanden op gericht? Hij zegt, voor de vijanden loopt het uit, het doeleinde van hen, dat is verderf. En dat is waar ze terechtkomen. Verderf. Er wordt in de Bijbel op verschillende plekken over het verderf gesproken en over de ondergang van goddeloze mensen. Er wordt ook gesproken in de 2e Thessalonicenzenbrief over de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf. die zich in de tempel gaat zetten. Nou ja, je voelt wel al aan, verderf, dat heeft bepaald niet met God te maken, maar dat heeft te maken met de vijanden van het kruis van Christus. Ja. Dit is één zo'n omschrijving. Het tweede kenmerk wat Paulus noemt, dat is hun God is de buik. Nou, daar kunnen we ons ook van alles bij voorstellen, maar als we even naar Romeinen gaan, Romeinen hoofdstuk 16, dan zie je daar woorden die een beetje in dezelfde lijn liggen. Romeinen 16 en dan vers 17 en 18. Daar staat, ik roep, vers 17, hè, Romeinen 16, vers 17. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. En nou, daar heb je, ja, duidelijk een omschrijving van Paulus over tegenstanders, maar dit zijn ook mensen die zich echt als vijanden, hè, van het kruis van Christus opstellen. En dat zij, ja, bezig zijn met bedrog, mooie praat, hè, en van alles. Dus ik denk dat Paulus in die tijd, in de tijd dat hij de Romeinenbrief schreef, en het zal in de tijd dat hij de Filippenzenbrief schreef, niet anders zijn, dat hij inderdaad met lede ogen keek, hè, naar wat er zich allemaal zo afspeelde in de gemeenten, hè, waar hij was geweest en voor een groot deel die hij ook opgericht had. Ja, dat daar toch steeds weer invloeden waren, heel vaak vanuit het Jodendom, hè, Judaïsten, van mensen die tegenstanders waren, mensen die, ja, die tegen de boodschap van de genade ingingen. Hè, God heeft je alles gegeven in zijn genade. Je bent onnoemelijk rijk geworden. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. Je hebt werkelijk alles ontvangen. En toch kom je ook in onze dagen mensen tegen die daarvan af willen doen. Hè, die bijvoorbeeld zeggen van ja, je bent wel behouden, maar ja, het hangt er wel een beetje vanaf hoe je je gedraagt. Hè, en dat is in één keer afdoen aan dat God zegt, je bent door genade behouden. Want ja, je hebt juist je behoud gekregen. En het is door genade. Dus dat betekent dat God het geeft. Dat, God kan dat ook niet terugtrekken. He, stel je voor, he, in het ergste geval. He, stel je nou voor dat God zou zeggen, joh, jij bent door genade behouden. Nou, en dan bega je een keer een verschrikkelijke zonde. Het maakt trouwens niet uit hoor, of je nou een klein zondetje begaat of een hele grote. Zonde is zonde in de Bijbel. Maar stel je voor dat je dat doet. En dat God dan daarna zou zeggen van joh, dat is dan dikke pech voor je. Maar nou trek ik mijn genade terug. Nou ben je niet meer behouden. Ja, als dat zo zou zijn, weet je, dan zou God feitelijk een leugenaar zijn. Want dan zegt hij namelijk eerst iets wat je hebt ontvangen en vervolgens zegt hij dat je het niet hebt ontvangen. Nou, en dan snap je wel, dat gaat helemaal in tegen het wezen van God. Zo hebben wij hem niet leren kennen vanuit de schrift. Wij mogen de Heer leren kennen als degene die zich ontfermt over ons. He, onze God is een ontfermer, staat er in Psalm 116. Nou, en zo is het, hij ontfermt zich. En op basis van zijn ontferming biedt hij ons genade. En in zijn genade heeft hij ons behouden. En vanuit die genade en dat behoud mogen we weten dat we met Christus opgewekt zijn, levend gemaakt zijn en een plek hebben gekregen boven in de hemel. En daar kom je niet meer weg. Al zou je het willen, hè, daar kom je niet meer weg. Dat is wat Gods genade tot stand brengt. Hier heb je mensen die proberen de gelovigen, ja, met fraaie woorden staat er dan, en mooie praat, proberen zij de harten van argeloze mensen te bedriegen. Ze dienen daarmee hun eigen buik. Ze dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Nou, dat is eigenlijk precies wat Paulus in Filippenzen zegt. Hun God is de buik. Niet de Heer Jezus Christus dienen, maar je buik dienen. Dus je predikt wel, maar je zorgt er wel voor dat je het op zo'n manier doet dat je er zelf beter van wordt. En dat is, ja, dat is waar Paulus het hier over heeft. Hij zegt dan vervolgens ook in Filippenzen, hun eer is in hun schande. Ik moest toen ook even denken aan wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Dan heeft hij het op een gegeven moment over dat als je terugdenkt aan de dingen die je vroeger deed, dan schaam je je daar nu voor, weet je wel. Maar als hier staat, hun eer is in hun schande, ja, dan vinden zij dat juist goed en mooi. Juist het verkeerde, het schandelijke, daar zetten ze hun eer in. Onze eer, of onze heerlijkheid, dat is Christus. Hij is de hoop van de heerlijkheid. Hij staat voor ons centraal. Maar hun eer is in hun schande. En dan zegt hij tot slot, ze bedenken aardse dingen. Aardse dingen, aardsgezind. Je kunt gericht zijn op boven, maar je kunt ook gericht zijn op hier beneden. Je kunt de oplossing in zijn geheel van de Heer verwachten, of je kunt proberen zelf voor de oplossing te zorgen, want hij heeft je toch verstand gegeven om erover na te denken, zeggen we dan. Dus het heeft allemaal te maken ook met ja, gerichtheid. Even om een beetje invulling te geven aan dat aardsgezind. Ze zijn aardsgezind. Eventjes een paar woorden uit de Jacobusbrief. En dan wil ik daarna nog even terug weer naar Colossense. Maar Jacobus die schrijft in het derde hoofdstuk. In vers 13. Daar kunnen we op zich wel wat van leren. We weten, Jacobus die heeft geschreven aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dus we weten, Jacobus heeft een bediening voor Israël. Maar goed, de hele schrift die kan ons dingen leren. En Jacobus die schrijft in vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk en duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Nou, aardsgezind, hier gaat het dan in vers 15 vooral over de wijsheid, als wijsheid niet van boven komt, dan is ze aards, dan is ze natuurlijk en duivels. Dat woord aards is precies hetzelfde woord in de grondtaal als wat Paulus gebruikt in Filippenzen 3 voor het woordje aardsgezind. Aardse dingen. Zij bedenken aardse dingen. Dus ja, ook wat Jacobus betreft, komt het erop aan, waar verwacht je het van? Verwacht je het van de Heer, de wijsheid van boven, of verwacht je het van wijsheid, ja, die tegen de waarheid van God ingaat? Nou, daar grossiert de wereld in. En Jacobus noemt het ook zelfs duivels. Nou, het hoort blijkbaar ook bij de duivel, omdat het ons afleidt van de Heer. In Colossense 3, daar lezen we ook, dat, ja, ook over dat verschil tussen boven en beneden. In Colossense 3, daar staat in het eerste vers, maar dat zijn ook wel van die bekende woorden, maar ook zo mooi. Er staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk, dat heeft met gezindheid, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus verschijnen zal, die ons leven is, dan zult ook u met hem verschijnen, hier staat dus niet openbaren, maar verschijnen, in heerlijkheid. En dan staat er in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Nou, dat zie je ook weer. Hè? Dat zijn trouwens niet de leden van het lichaam van Christus of zo. Hè? Dat je dat niet zeg maar verkeerd opvat wat er in vers 5 staat. Hè, de leden, het wordt erna genoemd hè, wat het is. Ontucht en onreinheid en zo. Dus dood dan uw leden die op de aarde zijn. Nou, de boodschap is, hè, zoek de dingen die boven zijn, bedenk wat boven is en niet wat op de aarde is. Dus als Paulus, en laten we maar teruggaan naar Filippenzen 3, als hij het daar heeft over die vijanden van het kruis van Christus, en dan kun je in ieder geval stellen dat de kenmerken van vijanden van het kruis van Christus, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. Dat zijn de kenmerken van de vijanden van Christus, van het kruis van Christus. En zo staat het er ook steeds, hè? Of zo staat het er ook, vijanden van het kruis van Christus. Er staan niet alleen maar vijanden van Christus, maar van het kruis van Christus. Dus mensen die niet de weg via het verlossingswerk aan het kruishout willen gaan. Die niet gekocht willen worden met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is waar dat hier dan om draait. En ja, hoe erg is het, en ik denk dat daar die tranen van Paulus mee te maken hebben. Hoe erg is het als gelovigen op die manier wandelen. He, die gooien eigenlijk de grabbel wat ze allemaal ontvangen hebben. He, mensen die ooit hebben geweten wat het kruis van Christus betekent, maar nu wandelen als vijanden daarvan. Nou, ik kan me voorstellen dat Paulus in verband daarmee zegt van, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, ik zeg het nu ook onder tranen. Huilend staat er eigenlijk, wenend. Aardsgezind, dat is het laatste wat klinkt vanuit vers 19. Zij bedenken aardse dingen. En dan komt zomaar vers 20. En dat gaat daar helemaal dwars tegen in. Daar staat, ons burgerschap is echter in de hemelen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Daar staat voor het woordje burgerschap polytuima. En dat klinkt een beetje politiek in de woorden, hè? Polytuima. En onze wandel als burger, die is in de hemelen. He, wij kunnen zeggen, onze wandel als burger van het Rijk de Nederlanden is hier op aarde. Wel een beetje binnen de grenzen blijven natuurlijk. Dat is altijd Gods bedoeling geweest, dat alle volkeren binnen de grenzen bleven. Maar ja, dat wordt ook allemaal door elkaar gegooid natuurlijk. Nou, als het door elkaar gegooid wordt, weet je ook weer meteen waar het vandaan komt. Het is eigenlijk allemaal zo makkelijk. Hè? Maar hier staat, hè, hier duidt Paulus niet op het burgerschap, ons burgerschap wat we hier op aarde hebben. Maar hij zegt hier, ons burgerschap is in de hemelen. In de MBG-vertaling daar staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is ook wel mooi. Mooi weergegeven. Maar goed, het is burgers van een rijk, dat is één woord. Hè? Dat is de vertaling van één woord. En dat wordt hier ook genoemd. Ons burgerschap, dat is in de hemelen. En daarmee gaat Paulus in tegen ja, de hele houding en de kenmerken van de vijanden van Christus. En weet je wat mooi is? Want ik weet eigenlijk niet of we het daar in het begin ook over gehad hebben toen we met Filippenzen begonnen. Maar dat burgerschap, hè, dat is een term die de Filippenzen wel snapten. En wij kunnen misschien nog denken van, nou ja, wat zou er nou precies mee bedoeld worden? Maar dat burgerschap, dat heeft namelijk te maken met de stad waarin zij woonden. Hè, de Filippenzen die woonden in Filippi, nou daar vertel ik ook niks nieuws mee natuurlijk. Hè, maar Filippi, dat was een kolonie van het Romeinse Rijk. Hè, of binnen het Romeinse Rijk. Die stad was aangewezen als een kolonie. He, ik heb gevonden dat destijds helemaal voluit heette Colonia Augusta Julia Filippensis. En dat laatste Filippenzis, dat betekent van Filippus. Nou, en dat was een Romein waar de stad naar genoemd was. Maar het was een kolonia. Net als Keulen. Keulen, het woord Keulen, de naam Keulen, komt ook van kolonia. Oh, de kolonie. Ja, op zijn Frans, hè, kolonie, Keulen. Nou, kolonia, daar klinkt dat in door. En het mooie is dat de steden in het Romeinse Rijk die als kolonie waren aangemerkt, dat waren steden die werden als het ware gezien als de stad Rome in het klein. En in die steden gold ook het Romeins recht. En in die steden werd ook Latijn gesproken. He, daar kwam Paulus ook wel goed uit, want Paulus die kon in het Latijn spreken namelijk, hij was een Romein. Dus de wetten, alle regels, wetten, maar ook voorrechten van Romeinen, die golden daar in die kolonie. U weet wel, u herinnert zich vast wel hoe Paulus daar begonnen is, daar in Filippi. Weet je wel, toen was hij in Troas, dat is zeg maar het westen van Turkije. En toen kreeg hij een visioen 's nachts. En toen zag hij een man, een Macedonische man, en die zei: kom over en help ons. Nou, en toen zijn Paulus en de zijnen, Lucas was er ook bij, die zijn naar de overkant gevaren en die zijn naar Macedonië gegaan, naar Filippi. En daar in Filippi, nou, dan gaan ze de stad in, maar ze gaan ook de stad weer uit. En dan komen ze buiten op een gebedsplaats en daar heb je Lydia, weet je wel, de purperverkoopster. En zo ontstaat daar die kring van gelovigen in Filippi. Maar er was daar toen de tijd ook een waarzeggende vrouw. Dus die zei ook van: wat hebt u met ons van doen, dienaren van de Allerhoogste. Ze wist ook precies, het was een waarzegger, dus ze wist ook precies wat ze moest zeggen. Het was waar wat ze zei. Alleen daar werd geld mee verdiend. En Paulus, dat staat zo mooi in Handelingen, Paulus ergerde zich aan haar. Hebben we dat ook wel eens? Dat je van die mensen hebt waar je aan ergert?
Ja.
Nou. Ja, ik ken het persoonlijk, ken ik het niet. Maar. Nee, maar dus Paulus die ergerde zich eraan en die spreekt tot die geest dat hij op moet hoepelen. En nou, dan is die vrouw klaar. Maar degene die geld aan die vrouw verdiende met dat waarzeggen, die werden vervolgens kwaad. Dus die grepen Paulus, rukten de kleren van hun Paulus lijf en van degene die bij hem waren, Silas met name. En dat gebeurt dan allemaal in Filippi uiteindelijk. En dan worden ze geslagen en uiteindelijk in de boeien geworpen. En dan zitten ze daar in de gevangenis. En zij zingen 's nachts Gods lof, weet je wel. En dan komt er een aardbeving en dan gaan alle boeien van alle gevangenen gaan los. Nou, en dan staat de gevangenisbewaarder, die staat op het punt van zelfmoord. Want ik denk van ja, ik kan het wel schudden nu. En dan zegt Paulus: doe u zelf geen kwaad, we zijn er allemaal nog. Nou, en die man helemaal onder de indruk, die komt ook tot geloof met zijn hele gezin. En de volgende dag, dan krijgt Paulus te horen van de, zeg maar even, het bestuur van de stad, van: joh, gaan jullie maar weg. En dan zegt Paulus: ja, maar dat gaat zomaar niet, want wij zijn Romeinen, zegt hij dan. En wij zijn zonder proces, zijn wij geslagen en in de gevangenis geworpen. Nou, en dan komen die magistraten van de stad, die komen bibberend naar Paulus toe en vragen of hij alsjeblieft wil gaan. Maar daar in die stad, Filippi, daar doet Paulus dus een beroep op zijn Romeins burgerschap. En al die Filippenzen, dat waren Romeinse burgers. Die leefden daar, die leefden onder het Romeins recht. Nou, en Paulus wist dat ook. Hij stond er ook gewoon op. Liet ook niet over zich heen lopen. Ook niet zo van: ah ja, goed joh, het is je vergeven en klaar, weet je wel. Nee, hij zegt van: jullie hebben mij gevonnist zonder een eerlijk proces. Nou, zo werkt dat. Dus die mensen, die Filippenzen, die wisten wat burgerschap betekent. En als Paulus dan opeens zegt van: jullie zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dan wijst hij daarmee op het feit dat, net zoals in een Romeinse kolonie, dat daar in die kolonie Romeins recht gold. En dat het daar in feite de stad Rome in het klein was. Zo geldt het ook voor het feit dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. En wij zijn onder een ander regime gekomen. Namelijk een hemels regime. En dat is ons burgerschap geworden. En daar bevinden we ons. En daar wijst Paulus op, in tegenstelling dus tot die vijanden van, zij bedenken aardse dingen. Zegt Paulus, ons burgerschap is echter in de hemelen. En dan zegt hij, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus. Dat is prachtig. Dus Paulus die heeft het hier opeens ook over, ja, een stukje toekomstverwachting. Hoe je dat precies moet invullen, dat is nog even de vraag. Maar hij heeft het hier over een stukje toekomstverwachting. Want hij zegt, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Nou, dan is het wel goed om te weten, dat als hier staat, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, dat het woord waaruit, dat terugslaat op het woordje burgerschap. Want het is een verwijzend woord in het enkelvoud. En het enige enkelvoud wat in die zin naar voren komt is het woord burgerschap. Hemelen staat in het meervoud. En het woordje waaruit staat in de grondtaal in het enkelvoud. Dus dat heeft betrekking op burgerschap. Dus vanuit dat hemels burgerschap, vanuit je positie boven, verwacht je de Heer Jezus Christus als zaligmaker. Of als verlosser, als redder. En hoe ziet die verlossing en redding er dan uit? En dan blijkt opeens dat het toch wel iets persoonlijks is. Voor ons allemaal hoor. Maar dan staat er dat de Heer Jezus Christus ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig zal worden aan het verheerlijk lichaam overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dan heeft Paulus het dus over het vernederd, ons vernederd lichaam. Nou, ook dat, als ik het even wat letterlijker mag weergeven, dan staat daar dat Paulus het heeft over het lichaam van onze vernedering. En dat zal gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is uiteindelijk precies wat er gaat gebeuren op het moment dat we sterven en opstaan. We hebben het daar dan de vorige keer, al is 9 maanden geleden, maar daar hebben we het over gehad. In Filippenzen 3 vers 10 dan gaat het, en 11, dan gaat het daar uiteindelijk in vers 11 over de opstanding van de doden. We hebben toen gezien dat daar een uniek woord voor het woordje opstanding gebruikt wordt. Het gaat namelijk om de uitopstanding, namelijk die uit de doden. En daarmee wijst Paulus feitelijk op een opstanding van tussen de doden uit. Ja, weet je, ik heb het ook nog niet meegemaakt, dus ik kan het ook niet helemaal hard maken natuurlijk. Dus dat zullen we dan wel zien. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je sterft, dat je ook meteen op zult staan om naar de Heer te gaan. Dat is een bijzondere boodschap die hoort bij de tijd waarin je nu leeft. Er zijn best wel een hoop christenen die denken van als je gestorven bent, dan ga je naar de Heer toe. Nou, prima. Maar tegelijkertijd staat dan op de steen van het graf bijvoorbeeld, hier rust tot de dag van de opstanding. Ja, en dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Ze komen allebei in de Bijbel voor, maar nooit samen. Dus in Thessalonicenzen lees je over mensen die ontslapen zijn, die zullen opgewekt worden op het moment dat Christus wederkomt. Maar Paulus die zegt in de latere brieven, zegt hij, je bent al opgewekt met Christus. Dus je hoeft al niet meer te wachten op de opwekking. Nee, het is nu alleen nog opstanding. En daarvoor dat bijzondere woord, de uitopstanding. Ja, en dat heeft te maken met het lichaam van onze vernedering. Als je even iets eerder kijkt nog, in hoofdstuk 3 vers 10, dan zegt Paulus daar, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Nou, dat is nou het ultieme moment van de vernedering van ons lichaam. Het lichaam van onze vernedering, ja, weet je, dat blijkt ten volle op het moment dat dat lichaam gestorven is. Maar het zal gelijkvormig worden, staat er, aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dat is waar het naartoe gaat. En weet je, dan word je op een nog, ja, ik zou zeggen, realistischer manier, word je duidelijk dat je dan bij de Heer bent. En boven bij de Heer. En de Heer die doet dat, de Heer kan dat, want dat gebeurt, staat er aan het eind van vers 21, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Hè? Dus het is in overeenstemming met die kracht. Nou, we hebben in 1 Korinthe 15 al kunnen lezen dat alle dingen aan de Zoon onderworpen zijn. En de laatste vijand die onderworpen wordt, is de dood. Zo staat dat in 1 Korinthe 15. Maar alle dingen. Als je even een paar bladzijden terugbladert naar Efeze hoofdstuk 1, dan zie je dat daar ook terug. Efeze 1, en dan begin ik even bij vers 19 te lezen. Er staat, dat is midden in een gebed van Paulus, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking, heb je datzelfde woord voor werking, van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette, in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht, kracht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende wereld of eeuw. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vol maakt. En het is in overeenstemming met die kracht dat de Heere ook het lichaam van onze vernedering, en dat lichaam dat sterft uiteindelijk, dan zal hij dat veranderen, hij zal het gelijkvormig maken. Dat woord gelijkvormig, dat houdt direct verband met het woord wat in Filippenzen 2 gebruikt wordt voor de gestalte Gods. En de gestalte van een mens of van een dienstknecht. Die gestalte, die vorm, dat woord dat komt hier ook voor, alleen dan omgekeerd. Ons lichaam van vernedering zal veranderen, het zal gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Ja, nou, en dat laatste, dat is dus op tal van plekken te lezen, dat de Heere bij machten is om werkelijk alles aan zich te onderwerpen. Nou, zo'n machtige Heer die hebben we. En we mogen weten dat in leven en in dood, en in leven, dat we altijd in de hand van de Heer zijn. En dat Hij met ons meegaat, dat Hij in alles ook voor ons zorgt. En nogmaals, dat Hij ons daar brengt waar Hij ons hebben wil. En wij mogen dan een beetje, stukje bij beetje ontdekken dat dat een hemelse positie is, boven bij God, in Christus en met Christus, in God verborgen. Tot zover, broeders en zusters. En dan blijft alleen nog hoofdstuk 4. Maar er staat ook weer genoeg in. Dus daar komt dan wel volgende keer, over 2 weken, bent u weer welkom. Denk ik, mensen. En dan gaat het weer verder. Zullen we met elkaar ook de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u zo heel hartelijk danken, Heere, dat u ons deze avond hier bij elkaar hebt gebracht, dat we toch ook een verlangen in ons hart hadden, Heere, om bezig te zijn met de dingen van uw woord, uw plan, alles wat u in Christus tot stand hebt gebracht. We willen u zo danken, Heere, dat we u hebben mogen leren kennen, door genade. Heren, als we erover nadenken, ja, dan is het ook eigenlijk net zoals dat lied zei, heren, dat we eigenlijk niet weten hoe het mogelijk is dat uw genade op zo'n manier werkt. En toch, heren, het belangrijkste is dat we weten in wie we geloofd hebben. Dat we weten, heren, op wie we ons vertrouwen hebben gevestigd. En dat is, ja, op de Allerhoogste, de rots aller eeuwen, de onveranderlijke. En we danken u, Heer, dat daarom ons geloof, dat gebouwd mag zijn op u, dat het ook rotsvast mag zijn. Dank u wel, ja, dat u ons hoe dan ook in alle omstandigheden, Heer, vasthoudt. Heer, ook op de momenten dat het voor ons misschien allemaal wat minder duidelijk is. We danken u, Heer, dat u erbij bent en dat u met ieder van ons meegaat. Heer, en zo mogen we elkaar weer aan uw genade toevertrouwen, ook voor de komende tijd. Dank, Heere, voor, ja, de zegen die u geeft. Heere, dat we, ja, weten mogen dat we u toebehoren. En dank, Heere, dat u zo ook in ons leven, in alle dingen, bij ons bent. Daar loven en prijzen we u voor en we danken u daarvoor. Uit genade. Amen.